Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Fitness Hub 050. We hebben vandaag de gast, Rick Burgs. En Rick die is al geruime tijd is die hier bij mij bezig om te trainen. Hij gaat zichzelf straks introduceren, wie hij eigenlijk is. En dan gaan we vertellen wat zijn fitness journey is. Van hoe is hij begonnen tot nu. En hij heeft best veel dingen meegemaakt en dingen veranderd. Dus we gaan, ik ben benieuwd wat eruit komt. Welkom Rick.
Dankjewel Marco.
Goed dat je er bent.
2017,
ja joh.
6 jaar geleden.
Dat is lang geleden hè?
Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren.
Echt waar?
Ja, ik heb de foto's ook nog en de video's. Want daar maak jij een gewoonte van om mij op te nemen en degene waar je mee traint. Om inzicht te geven, zeg maar, in hoe je beweegt. En ik kijk die foto's en die video's nu, heb ik even weer nagekeken, ook naar aanleiding van deze podcast. Om te kijken van, waar stond ik toen eigenlijk? En waarom ben ik hier aan deze journey eigenlijk begonnen?
Ja.
En, dat is toch wel een beetje, dat is ook wel leuk voor de luisteraar natuurlijk. Om te weten van, hoe begin je nou? En waar sta je nu onderweg in die reis? De reis is nog niet over, is nog niet klaar. Dus we staan ergens midden. Of ergens, ik denk midden, maar ik hoop nog lang te leven. Dus wellicht is het nog maar het begin. Maar we zijn begonnen in ieder geval.
Ja.
En wellicht wel goed om iets over mezelf te vertellen. Dat was jouw vraag voor.
Ja, mijn vraag was eigenlijk, vertel maar eens wie je echt bent, Rick, in het kort.
Ja, ik ben Rick Brugts. Ik ben getrouwd. Ik ben nu 52 jaar. Ik heb 2 dochters. Een dochter van 20 en een van 14. Dus ik ben, voor als eerste ben ik gewoon ook vader, zeg maar. En een echtgenoot van Wieke. We hebben samen een adviesbureau. Dus naast dat we huwelijkspartners zijn, zijn we ook nog zakelijke partners. En we verhuren ons aan verschillende bedrijven op het gebied van HR. Als HR-manager, HR-businesspartner, HR-adviseur. En ik geef zelf ook coaching en training aan groepen en individuen. En dan gaat het specifiek om gedragsverandering. En dat is ook wel interessant als ik weer naar mezelf kijk. Hè? De reis die ik zelf afgelegd heb. En de verandering die ik daar zelf in doorgemaakt heb. En de weerstand die ik in mezelf heb moeten overwinnen. Ja, die begrijp ik nu ook wel wat beter als het gaat om anderen. Als het gaat om verandering.
Ja, want ben je dan, kan ik zeggen, HR-specialist?
Ja.
Okay. Dus je hebt dan verstand van mensen en menselijk gedrag?
Ja, in de context van organisaties.
Ja, en is dat ook dan een relatie organisaties ten opzichte van eigenlijk de persoon zelf? Want eigenlijk ben je als persoon misschien ook wel je eigen organisatie.
Ja, het gaat uiteindelijk ook om mensen zelf. Hè? Dus hoe ze zichzelf gedragen, hun eigen ambities. Hun eigen competenties uiteindelijk. En uiteindelijk moet dat natuurlijk passen bij wat een organisatie wil.
Ja.
Want een organisatie die wil wat bereiken, of het is winst, of het is goede dienstverlening, of de zorg voor mensen. En daar moet je dan bij passen. Maar zeker de mens is ook een organisatie. Ja,
omdat ik altijd denk, je bent dus jezelf ook een organisatie. Dus je moet jezelf dus ook leiden. En in de juiste banen jezelf begeleiden ook.
Ja, met een korte ei hoop ik dan, Marco.
Hey, Marik, vertel eens, je bent lang geleden begonnen. Wat was je aanleiding toen?
Ja, in 2017. De aanleiding was eigenlijk een soort van vage notie. Van, ik moet wat gaan doen aan krachttraining. Want ik kreeg last van mijn rug. En ik zat heel veel in mijn werk. En ik bewoog eigenlijk best wel heel weinig. Ja, ik fietste heel veel voornamelijk. En ik merkte dat niet genoeg was. Ja, ook, ik kreeg gewoon klachten. Dus en het was nog iets van uit het verleden, toen ik jong was. Toen ben ik eens een keer Hercules, weet ik nog goed. De sportschool, de naam zegt alles natuurlijk.
Oh, ja.
Harry was daar fitnessinstructeur. Misschien ook wel eigenaar, ik weet niet zo goed. Wel een hele aardige man, maar wel echt typische sportschool uit de jaren 80. Gewoon veel schreeuwen en vooral veel gewichten verplaatsen. En dat was mijn achtergrond. En dus ik had niet zo erg zoveel zin om dat weer te gaan doen. Dus ik zocht ook wel naar begeleiding daarin. Want ergens had ik wel zoiets van, het is wel goed om mezelf te laten begeleiden. En al die apparaten, daar zag ik best wel tegenop. Zo van, hoe werkt dat nou allemaal? En hoe moet ik dat nou allemaal gaan doen? Dus ik had ook wel echt zoiets van, ik moet daar begeleiding in hebben. Dus toen meldde ik mij bij Plaza. Ja, want dat was volgens mij de enige sportschool die ik... Ik dacht van, dat lijkt me wel wat. Ook een beetje bij toeval. En de andere Marco die gaf aan van ja, we hebben een goede personal trainer en dat is Marco. En dan moet je eens een keer mee kennis maken. En dan zo is het balletje gaan rollen. Toen zijn we begonnen, Marco.
Ja.
Ja.
En wat kun je nog teruggaan naar die tijd? Wat voelde je toen? Want je wilde daar krachttraining gaan doen. Maar wat was dan precies fysiek of mentaal de aanleiding van oké, ik moet de krachttraining gaan doen. Wat ervaarde je dan toen wat je dan ja, eigenlijk nu misschien dan niet meer hebt?
Ja, wat een goede vraag, Marco. Wat ik ervaring doe. Het was in ieder geval wel een soort van vage notie van, ja, weet je, als ik zo doorga, dan eindig ik met een hernia in het ziekenhuis. En dan komt het niet goed. Dus dat wel. En ik ook dingen tillen, gewoon fysiek werk. Was dat boven mijn hoofd dingen tillen. Het ging allemaal wat moeizaam. Het enige wat ik goed kon, was eigenlijk hardlopen en fietsen. Ja. En dat hard doen, zeg maar. En lang doen.
Ja,
en dat was ik er wel goed in. En ik dacht ook van, ja, dat is genoeg, dacht ik heel lang. Zo van, ah, dat is ook bewegen, dat is genoeg. Dus de aanleiding was echt van, ah, ik kreeg ook leglast van, ik had een ischias ook gewoon. Daar was ik net van genezen, geloof ik. En dat was, later heb ik hem weer gekregen, ook toen ik met jou weer ging trainen. Dus het was gewoon, ik was gewoon lichamelijk niet sterk. En ik kreeg daar last van. En ik had wel ergens een notie van, ja, volgens mij heb ik daar wat begeleiding in nodig. Wieke die had ook al een keer personal training gedaan. En die was ook daar heel gespierd uitgekomen. Dus dat leek vond ik ook wel aanlokkelijk. Hè, dat je wat beter eruit ging zien. Maar dat was niet de hoofdreden hoor. De hoofdreden was echt wel op het gebied van gezondheid.
Dus dan spier. Je voelde je wat niet zo sterk.
Nee.
Dus je had het gevoel. Oké, ik moet mijn spieren meer gaan trainen. Omdat ik me dan iets minder. Omdat ik me nu minder sterk voel. En dan krijg ik last van. Nou ja, spieren of gewrichten of zenuwen of wat dan ook.
Ja, ik wilde gewoon eigenlijk in de basis wilde ik gewoon jong blijven.
Ja.
Ja, dus ja, dat is het uiteindelijk. Gezond blijven voelen. Dat.
Ja.
Ja.
En toen ben je gekomen en je was dus krachtsporter. Je was duursporter, was je voornamelijk. En je had een ischias.
Ja.
Dus dat was het uitgangspunt. Ik doe heel veel duursport en ischias en nu moet ik krachttraining gaan doen. Hoe ging dat toen?
Dat ging niet goed, Marco. Dat weet jij nog wel goed, denk ik. Want een van de eerste oefeningen was de kettlebell swing. En ik dacht van, nou, die ging ik natuurlijk ging ik gewoon doen. En toen schoot het erin, zeg maar. Dus mijn zwakke punt kwam gelijk naar boven. En toen was eigenlijk een bevestiging van het feit van, ja, hier is wel werk aan de winkel, zeg maar.
Dat was een leermoment voor mij, hè?
Ja, het was ook een leermoment voor jou, maar ook wel een leermoment voor mij. Hè? Dus het is, soms moet je 2 of 3 stappen terugzetten voordat je weer vooruit kan. Dus het was voor mij helemaal niet een... Het was voor mij juist motiverend. Dat ik dacht van, hey, hier zit iets niet goed, zeg maar, in hoe ik beweeg.
Ja, want dat kan ook zijn. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars dan nu luisteren en denken, oké, dus je gaat trainen en dan krijg je een soort van hernia of ischias en dan ga je gewoon door. Dat motiveert je, terwijl je ook wel zou kunnen zeggen, als het niet goed voor je, ik stop. Ja, is echt niet goed aan trainen, ik stop ermee, want dan krijg je last van, nog meer last.
Ja, ik had dat natuurlijk ook al eerder gehad, dus ik was ermee bekend. En daardoor was het ook voor mij een wake-up call. Dus ik had niet zoiets van, goh, hey, dit komt door trainen, dit kwam door mij. Hè? Ik was degene die dat zwakke punt had. En dat uitte zich, dat kwam naar boven door die training. En daar hebben we daarna ook wel aan gewerkt, waardoor het daarna ook niet meer is gebeurd. Dus het is ook wel goed, denk ik, geweest. Het was niet prettig, maar het was zeker geen, voor mij was het niet zoiets van, nou, nu moet ik gaan stoppen of zo. Nee, het was meer zoiets van, ja, ik beleef dit nu, maar dit is precies waarom ik het doe eigenlijk.
Ja.
Ja, dus hier moet ik wel doorheen. Of hier moet ik wat wel verder mee. Ja.
Nou, dat zag je in ieder geval niet buiten jezelf, maar wel bij jezelf.
Ja.
Toen zeuk van invloed.
Ja. Ja, ik was wel heel betrokken bij mezelf.
Nog steeds.
Ja, we geven het een cirkel van invloed, een cirkel van betrokkenheid. Nee, maar dat zeker. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor anderen wellicht een demotiverend werkte, zou werken. Maar dan zou ik alleen maar de oproep willen doen. Het lichaam maakt je alleen maar iets duidelijk.
Ja.
En ja, weet je, dat is niet voor niks.
Ja, soms zeg ik wel eens, het zwakste voel je als eerste, hè?
Ja.
Niet altijd, maar ja, het zou wel kunnen.
Ja, nou, dat is volgens mij ook zo. Dus wat aandacht heeft, nodig heeft, dat voel je het eerste, ja.
En, ja. En weet je nog in het begin waar we dan ons hebben op gefocust? Want waar hebben we ons in het begin op gefocust?
Ja, dat was wel mooi. Ik kwam met een bepaalde verwachting van, nou, we gaan spiertraining doen. Ik ga er binnen een maand zie ik eruit als Arnold Schwarzenegger. Hè? Dat was een beetje de verwachting. Maar ik weet nog wel goed, van jou moest ik op de grond gaan liggen op een gegeven moment. En ik moest gaan opstaan. Gewoon, hoe sta je op, Rick? Weet je wel? Dus als je uit je bed komt, hoe sta je op? Hoe ga je op een stoel zitten? Hoe stap je van een stoel af? Door hele eenvoudige oefeningen met een squat en een box gewoon gaan zitten. Dus heel basic aan houding en beweging gaan werken. En ja, heel functioneel eigenlijk. En ja, dat was voor mij ook wel een eye-opener. Enerzijds ook wel iets van, hey, wanneer gaan we nou aan die gewichten hangen? Hè?
Ja, ja.
Het was dus een hele functionele manier van trainen. En zo kwam ik dan ook altijd thuis. Van, ik heb geleerd op te staan. Oké, weet je wel. Dus heel erg basic eigenlijk. Zo zijn we begonnen.
Ja, ja. En als je dan helemaal kijkt van toen naar nu. Hè, wat is dan daarin voor jou veranderd?
Nou, dat doen we dus niet meer, hè? Dat soort oefeningen.
Nee, dat doen we niet meer. Nee.
Dat doen we niet meer. Misschien wel eens goed om... ik sta er wel steeds weer bij stil. Als ik iets uit de kast moet pakken, denk van, ik moet... In een squat ga ik dan naar beneden. Dat ziet er wel wat overdreven uit. Zo. Dat is toch een oefenmomentje. Dus het zit nog wel ergens in het brein verstopt, die tijd. Wat was je vraag?
Wat we toen hebben gedaan. Of je dat nog weet.
Ja, daarna bedoel je. Of in die beginfase.
Na die beginfase tot nu.
Ja, we hebben ook heel erg gewerkt, volgens mij, of tenminste als ik het band zo terugspoel, aan mobiliteit, hè? Dus aan gewoon bewegen, full range of motion, hè? Dus de volledige beweging maken, zeg maar, hè? Dus flexibiliteit, hè? Dat soort, daar hebben we dus ook allemaal weer niet aan spieropbouw in die beginperiode, veel aan gewoon bewegen.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, maar dat is in instantie de basis van de meeste dingen. Het gaat eerst om bewegen.
Ja.
En dan kijk je wat bij iemand past.
Ja.
En toen kwam ook nog een tijdje dat je coördinatie, weet je nog?
Oh ja, coördinatie.
Wat
ja,
je
ja,
ook nog had, hè? Want ja, je begon, nou ja, kracht begon je dan mee, toen mobiliteit, flexibiliteit gehad. En toen was je eventjes niet in beeld. En toen zei je, oh Marco, ik wil coördinatie doen.
Ja, dat is nog steeds een issue. En coördinatie, dat is ook echt een... Wat voor mij is dat wel een uitdaging. En dat kost ook wel best wel veel tijd om daar aan te werken. Maar dat hebben we ook gedaan inderdaad met zo'n laddertje.
Coronatijd was dat, hè?
In coronatijd, buiten. Ja. Voor de Euroborg. In zo'n laddertje stappen. En dan heel gefrustreerd dat elke keer niet goed ging. Hè? Dus elke keer die hand, die moet, als het been voor is, moet de hand achter zijn. Nou, dat is nog steeds. Dan denk ik, oké, hoe dan? Waarom kan ik dat nou niet? En ik zie dat ook heel erg terug ook in mijn omgeving. Ik zal de namen niet noemen van degene die dat ook heeft. Die vindt dat niet zo prettig. Maar ik zie het wel heel erg. Het is ook wel een beetje genetisch bepaald. Ik noem het dan houterigheid. En dat is dat coördinatie, dat is zeker iets waar we ook aan gewerkt hebben. Ja. Ja. En waar we nog steeds ook aan werken. En wat in fases ook weer terug moet komen of terug zal komen in de toekomst. Ja, je bent daarin ook nooit klaar.
Nee. Ja, want je was duursporter, denk ik.
Ja.
Hè? En hoe zie je jezelf nu?
Ja, jij zei laatst van, we zijn aan het bodybuilder, Rick. Dus ik wil bijna zeggen bodybuilder, maar... dat vind ik wel wat extreem.
In principe is het wel zo. Je bouwt aan je lichaam, hè?
Ja, ja.
Alleen misschien is het niet zo dat je met 120 kilo spiermassa er staat en dat je ergens met een Mr. Olympia wedstrijd mee kan doen, maar je ziet er goed uit, Rick.
Ja, dank je. Ja.
He, dus je ziet echt, je ziet nu echt verandering.
Ja.
Je hebt gewoon echt biceps.
Biceps, zeker.
Zit er op kuitspieren, bovenmijn spieren.
Ja.
Ja.
Ja, alleen het gevolg komt vaak wel later dan de... De fysieke verandering. Dus als je nu aan mij vraagt, ik voel me ergens nog wel steeds duursporter. Ergens heb ik dat zit zo diep. dat zo ben ik ook groot geworden als kind. Zat ik al, ik ben als, met wielrennen begonnen als kind. En ik liep altijd met mijn vader hard. Dat zit zo erin dat ik moeilijk kan gaan nu gaan zeggen dat ik krachtsporter ben.
Hoe vaak doe je in de week krachtsport, Rick?
6 keer nu.
6 keer nu, ja.
Ja.
En hoe vaak doe je dan een dure oefening?
Ik loop met mijn dochter een kwartiertje hard op zondag, ja.
Oké, dus je doet 6 keer in de week ben je dus krachttraining aan het doen, ja. En 1 keer in de week doe je sporten. Want dan kan ik wel zeggen dat je een krachtsporter bent, hè?
Jazeker, maar dat kwartier is...
Je hebt toch oude liefde, hè, voor je duursport?
Ja, en ik vind het ook wel weer leuk, want het is ook ontspannend. Dus je moet er alleen niet in doorschieten. Het is prima om te doen, maar als je het alleen maar doet, zoals ik deed, is het weer niet goed. Dan merk je gewoon dat het gewoon niet... Ja, ik werd stijf van hardlopen lang. Als je 10 kilometer... Ik liep 10 kilometer, soms ook een halve marathon. Ja, dan kwam ik helemaal stijf terug. Maar dat was gewoon slecht voor mij uiteindelijk. Conditioneel wel heel goed. Want ik merk nu dat ik wat sneller hijg. Ik denk, ja, conditie loopt dus iets terug. Maar ik ben wel heel sterker geworden. Maar als je vraagt van, hoe zie jij jezelf? Daar heb ik een goede vraag. Heb ik nog niet echt zo over nagedacht. Maar ik zie mezelf nog niet als krachtsport. Hoewel ik het wel inderdaad, als jij zo zegt, 6 keer in de week en al een aantal maanden dat doen. En al jaren zo aan de slag. Ja, dan mag je het eigenlijk wel.
Je eigen identiteit is denk ik nu wel toch wel krachtsport, Rick.
Zeker, maar ik doe geen wedstrijden.
Nee, misschien maar je is dat wel krachtsport.
Ik doe krachtsport, ja. Ja.
Dus het maakt niet door je wedstrijden, dit is competitie.
Ja, maar het is toch ook een beetje het wereldje of zo. Hè? Dat je daar ook niet zo snel mee wil associëren of zo. Hè? Dan op YouTube zie je al van die gasten met ontbloot bovenlijf.
Dan is het imago dus van zeg maar de wereld waar wij in zitten, Rick.
Ja.
Die is dan dus niet zodanig supergoed dan? Of dat je daar niet meer geassocieerd wil worden, is het dat dan?
Nee, er zit iets oppervlakkigs in, denk ik.
Nou, dat...
Dat is met het uiterlijk vertoon zit daar heel erg in. Terwijl het voor mij ook wel heel erg om gezondheid draait. Dus niet alleen ook om het uiterlijk vertoon natuurlijk. Ik ben ook ijdel. Hè, dus ik doe het ook om gewoon gezond te blijven.
Maar je kunt ook krachtsport doen om gezond te zijn en dus niet om ijdelheid.
Zeker, ja.
Dat is wat je nu doet.
Ja.
Ja.
Ja, maar doordat jij deze vraag stelt...
Je gaat er wel over nadenken,
ga ik er wel over nadenken. Oké, wellicht, als je het gewoon kwantitatief bekijkt, is het zo. Want ik heb ongeveer 30 uur breng ik per maand in de gym door. Ja, weet je wel, dat is voor sommige mensen een werkweek.
Hetzelfde als ik wil zeggen, weet je wat, ik loop dus 6 keer in de week hard en ik wielren 1 keer en dan ben ik een wielrenner. Of ben ik dan een hardloper?
Nee, ben ik krachtsporter. Nee, dat heb
je
gelijk.
Ja, dan ben je ook hardlopen, omdat je gewoon... Dus maakt het niet uit.
Nee, maar dat is zo.
Wat heb je in de... Wat heb je in de afgelopen jaren eigenlijk geleerd, Rick?
Ja, ik heb...
Op gebied van... laten we even een aantal punten bij langs gaan. Op gebied van voeding. Doen we dat even.
Ja, voeding, dat elke calorie telt. Hè? Dus het is eigenlijk heel simpel. Elk pondje gaat door het mondje. Hè? Laten we het gewoon niet moeilijker maken dan het is.
Nee.
En natuurlijk moet het gezond zijn.
Maar wat heb je voor jezelf daarin geleerd? In die zin, hoe deed je het toen en wat doe je nu?
Ja,
ben je nu bewuster of zeker. Niet zo bewust? Of wat is er iets anders?
Ja, ik eet bewuster. Dus ik let veel meer op wat ik eet. En ook niet altijd hoor. Dus ik zit nu in een fase waarin ik met opbouw bezig ben. En ja, dan let ik daar niet zo op. Wat minder erop, zeg maar. Maar bijvoorbeeld wat ik geleerd heb, belang van eiwitinname voor spieropbouw. Dus ik ben veel bewuster bezig met het innemen van eiwitten. Het belang van... gewoon goede voeding in zijn algemeenheid. Dus jij hebt wel eens... Ik weet wel eens dat we een gesprek hadden, gingen over het ontbijt. En dat ik zei van ja, ik deed altijd van dit diepvriesfruit door. Kan je nog herinneren? Ik deed altijd diepvriesfruit door van Albert Heijn. En dan zei ik van dat is gezond, dat is fruit. Toen zei jij van, heb je wel eens gekeken hoeveel suikers je dan tot je neemt? Oh ja, weet je, dat is toch wel...
Ja, als je de fruit natuurlijk slecht is, maar het gaat om verhouding, hè?
Ja, de verhouding, ja. Nee, het is niet per definitie dat het slecht is, maar als je in de fase van lean worden zit, dan is het misschien niet zo verstandig om daarmee te beginnen, weet je wel. Dus ja, bewuster met voeding. Ik ben wel bewuster met voeding omgegaan sindsdien. En het belang van voeding gaan zien.
Ja.
Ja. En wat ik nog meer ben gaan zien, is het belang van rust in training. Want ik had echt het, en dat is sinds...
Ja, wat hebben we nu dan zeggen, voeding even gehad, gaan we nu dus naar iets anders, naar rust.
Ja, rust.
Rust en herstel.
Ja. Ja. Rust, ja, rust en herstel is het eigenlijk. Want ik trainde, tot vorig jaar ging ik gewoon, vier, vijf keer in de week naar de gym. En
dat deed je toen allemaal dingen.
Thuis, ik had thuis een gym en ik heb nu 30 meter verderop een gym, dus thuis is niet meer nodig. Maar gelukkig weet ik nu dat, ik heb nu een schema, je hebt mij een schema gegeven, met ook rust, een rustdag daarin. Nou, dat is al super moeilijk om überhaupt die rustdag te doen. Maar ook gewoon het niet elke spiergroep direct naar elkaar trainen. Ik zat elke dag gewoon de bench pressen.
Nog één keer. Wat deed ik?
Ik zat gewoon elke dag de bench pressen. En geen progressieboek, hè?
Nee, zei nog, hè? Wanneer hoor? Ik gaat het gewoon doen.
Ja, nee, maar echt. Ik dacht namelijk vanuit de dure sportgedachte.
Ja.
Je moet gewoon uren maken. Want ik was ook heel trots op het. Dat zijn nu net ook 30 uur in de gym. Want het zit er nog steeds in. Dus hoe meer en hoe vaker je gaat.
Hoe beter het is.
Hoe beter het is. En dat als je dat in je genen hebt. Zeg
de oude
maar,
gedachte, hè?
Ja, dat is een oude gedachte. Maar dat is wel. Het is ook een hele logische gedachte. Hoe meer je doet, hoe meer het oplevert. Maar met fitness en met krachttraining. Het opbouwen van spieren. Is juist, ja, dat moet je juist, en klinkt ook wel weer logisch, moet je juist die spieren ook rust geven om te kunnen opbouwen. En dus dat is ook heel erg logisch, dat zit zo in je systeem. Dus dat heb ik ook heel erg geleerd. Het belang van rust. En rust is dus niet alleen slapen, maar het is ook gewoon, slapen is ook belangrijk, maar ook rust tussen je trainingen door. En ook het feit dat je als je een keer een weekje niks doet, dat het ook niet zo erg is. Jij hebt me wel eens verteld van, 3 weken kan in principe prima, weet je wel. Je kan, als je daarna gewoon weer oppakt. Het belang van discipline, nou, dat is dan het derde punt. Hè? We hebben dan voeding, rust.
Training een beetje. Training.
Ja. Maar het belang van discipline, en dat gaat mij van nature wat makkelijker af, maar ik heb het wel echt gezien. Voor mezelf, dat is gewoon blijven gaan. Gewoon blijven gaan. Gewoon, waarom ga je naar de gym? Ja, waarom slaap je? Weet je? Waarom eet je? Waarom haal je adem? Ja, het is gewoon, je gaat gewoon, punt. Dus het belang van discipline om iets te bereiken is super belangrijk. En dat gaat mij wat van nature wat makkelijker af. Maar dat is wel van belang. Dus niet zozeer de intensiteit van een training. Maar meer de continuïteit. Gewoon blijven gaan. En dan kan het dus ook soms eens even wat minder zijn. Of wat korter. Dat is dan ook niet erg.
Want ben je nu heel erg prestatiegericht bezig? Of niet?
Nou, jij bent er natuurlijk. Hè? Dus van nature heb ik wel... we hebben net nog een uur getraind samen. En dan beginnen we met de incline bench press. En dan heb ik minder gewichten. Druk ik dan de vorige keer. En dan vind ik dat wel vervelend. Probeer ik wel voor mezelf gelijk een verklaring te zoeken. Dus ik ben wel prestatiegericht. Ik wil wel progressie zien. En als ik die progressie dan niet zie, dan vind ik het niet per definitie leuk. Maar dan zeg jij ook van, ja, weet je, het maakt niet uit, weet je wel. Dus ja, je bent daar en je drukt het weg, weet je.
Ja, progressie is natuurlijk in die zin altijd wel belangrijk voor een deel. Alleen dat moet niet de main focus zijn soms. Althans, om het op lange termijn te blijven volhouden. Want progressie zegt wel iets over hoe goed het gaat. Maar soms, sommige mensen hechten daar zoveel waarde aan, dat het ten koste gaat eigenlijk van allerlei andere dingen eromheen. En in die zin is het dus gezondheid. En het is niet dat je over 2 weken mee moet doen met een powerlift wedstrijd of met een bodybuilding wedstrijd. Toch?
Nee, dat klopt. Maar het is misschien ook wel wat mensen eigen dat je vooruitgang wil zien. En ik koppel daar ook een beetje aan van, nou, als ik vooruitgang blijf zien, dan ben ik goed bezig.
Ja.
Dat heb ik wel. Dus ik ben wel prestatiegericht. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En ik zie ook wel dat niet altijd goed werkt. Want die lijn die kan niet altijd lineair omhoog zijn. Soms heb je gewoon een slechte dag, dat snap ik ook. Maar dat is niet per definitie leuk. Nee. Nee, liefst zie ik steeds progressie.
Ja, ja. Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Ja. Nee. Maar dat is ja, gevoel versus ratio. Hè? Dan denk ik, ja, het zal wel, maar ik, ja, vind ik dat niet leuk.
De tijd van toen tot nu, wat heeft jou het meest opgeleverd? Wat is hetgene bij jou wat okay, dat heeft me het meest opgeleverd? Misschien al een resultaat of een gevoel of een gedachte? Of...
Dat is een goede vraag, Marco. Wat het meest wat je. Wat die 6 jaar trainen en met mijn lichaam bezig zijn, heeft mij sowieso heel veel opgeleverd. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat ook het mentaal veel heeft opgeleverd. Door bijvoorbeeld te leren door te gaan, zeg maar. Hè?
Ja, die high intensity trainingen, ja. Weet je nog? Dat je gewoon dan eigenlijk gewoon niet meer wilde en dat je gewoon...
Ja, en dat ik de focus heel erg, dat ik leerde van shit, het lukt nu niet. En wat ik ging doen in het begin, is ging jou de schuld geven van, jij bent een klojo en je doet het niet goed en dat. En de volgende fase was ik kan het niet en ik gaf mezelf de schuld. En de derde fase was van, ik kan eigenlijk niemand de schuld geven. Ik moet gewoon door, weet je wel. Ik zit hier voor mezelf uiteindelijk. Dus dat was dat mentale stuk. Dus hoe ga je met weerstand om? Hoe ga je met tegenslag om? Want het was echt gewoon zwaar, die hittrainingen. Ik kan het gewoon wel weer terughalen. Dat was gewoon super pittig. En uiteindelijk wilde ik het zelf. En de beloning achteraf, die ging ik ook op een gegeven moment merken. Dat je... Achteraf, als je het gedaan had, echt best wel een lekker gevoel had. Zo van, ja, dat heb ik toch maar even gedaan. En dat hield ik mezelf dan ook steeds meer voor. Zo van, dat hielp ook. Dus dat je weet, als je gaat nadenken over van, oké, ik moet nu even door de shit heen. Maar daarna, als ik shit gehad heb, dan is daar ook een beloning. Gewoon endorfines en gewoon lekker goed gevoel. Maar ook groot goed gevoel over jezelf, dat je het gewoon gedaan hebt. En lekker moe, zeg maar. Ja, dat is het ook waard. Maar die weg ernaartoe, die was gewoon pittig, weet je wel. Dus en vooral als je dan iemand bij je hebt. En wat ik dus ook van mezelf geleerd heb, is dat ik altijd voor mezelf een reserve inbouw. Ik kom nooit tot dat gaatje, zelf. En dat onder begeleiding kom ik daar dus wel. Maar dat is een heel smal gebied, want voor de buitenstaander lijkt het net of ik... ook kapot gaan. Ja, maar ik had dan ook uitgelegd op een gegeven moment aan jou van ja, het lijkt wel zo, maar ik kan echt wel een tandje harder. En nou ja, in de begeleiding gaf je dan ook aan van nou, nu moet je ook een tandje bijzetten. En ik zat al dan op vrij hoog niveau, maximum. Maar er was nog niet maximum, er kon nog wel wat bij. En dat was dus wel heel zwaar. Want ik hou voor mezelf wel graag die reserve. Nee, ik moet gewoon nog weg kunnen lopen, relax. Maar dat was toen in die trainingen niet meer mogelijk. Dus dat heb ik ook heel erg geleerd. Dat ik voor mezelf een reserve inbouw om het beheersbaar te houden, zeg maar. En dan lijkt het net voor een ander van, nou, hij is hartstikke goed bezig. En wat zwaar en zo. Dus je zal het niet direct zien. Maar ergens zit dat dan nog wel...
Ja, er waren heel veel mensen om je heen. Die keken ons aan. Waar is die man mee bezig? En dan ging je nog doorgaan. En die dacht, ja, maar hij gaat toch al kapot? Ja, dat was dus niet helemaal zo. Er zat nog iets in. Maar andere mensen die dat zagen van buitenaf, die dachten echt dat ik gewoon echt een dikke...
Ja, maar gezichtsuitdrukking zijn ook aangeleerd gedrag, hè, uiteindelijk. Dus dan lijkt het net, je kijkt dan heel moeilijk en doet moeilijk, maar dan daar wil je ook iets van medelijden door bereiken. Natuurlijk, ja,
dan wil je laten zien dat iemand dat dan, kijk moeilijk, dus dan heb ik het zwaar.
Dus je bent een sociaal wezen als mens, dus dan ga je dat doen. Maar als je dan weet, dus dat legde ik dan wel volgens mij niet tijdens, maar van tevoren legde ik uit van ja, je mag dan best wel even doorgaan, want volgens mij kan ik dan nog wel iets. Ja, dan ga je dus echt dood. Maar dat is wel de bedoeling, dat je echt dood gaat. Ja, niet echt fysiek natuurlijk, maar mentaal echt tot het gaatje gaat. En die grens bereikt van echt niet meer kunnen, zeg maar. En dan toch doorgaan. En dat is echt grensverleggend. Dus dan denk ik, hé, maar ik kan dus toch wel meer. Nog. En dat is wel mooi. Dat is een soort van overwinning die je op jezelf boekt. Dat geeft wel een... ook mentaal. Dus daar leer je dan mentaal van. Van, ja, weet je... Je kan meer dan je ding. Het is, ja... Je moet jezelf niet makkelijk te makkelijk maken, zeg maar. Om ergens te komen. Ja. Om ergens je doel te halen. Dat heb ik er wel heel erg van geleerd. Dus die ja, dat.
En als je dit wat je nu mee hebt gemaakt tot vanaf van toen nu, als je dat een beetje vertaalt naar jouw werkveld en naar jouw deskundigheid in je beroep, zie je dan ook raakvlakken?
Ja, zeker. Dus het gaat om verandering uiteindelijk. Het gaat om gedrag. Hè? Dus dat zie ik ook zeker in organisaties waar mensen werken. Iedereen, in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen, maar ik heb het nog even nageslagen, maar 14% van de mensen is obese. Meer dan de helft heeft overgewicht. Nou, in de organisaties waar ik kom is dat niet veel anders. Vooral in organisaties waar veel gezeten wordt, hè, kantoororganisaties, maar ook organisaties waar veel mannen werken, die op leeftijd zijn, hè, dan zie je toch wel dat er sprake is van veel ongezond gedrag. En in die zin zijn organisaties ook gewoon een afspiegeling van de maatschappij, waar je ook veel ongezond gedrag ziet. En ik vind wel dat dat een verantwoordelijkheid is, ook een verantwoordelijkheid van werkgevers om daar wat aan te doen. En dat probeer ik dan ook wel bespreekbaar te maken. En ik werk nu bij een organisatie waar we vorige week hadden we een sessie. En dan lag er een hele mooie zilveren schaal.
Mag ik dat wel zeggen?
Ja, nee.
Ja, ik weet niet hoor. Misschien dat je niet mag zeggen. Dat nee, een beetje gek. Niemand weet om wie het gaat.
Nee, ik zal niet zeggen welke organisatie. Okay. Maar goed luisteraar. Het vind ik niet erg. Want dat is ook de spiegel die je dan als adviseur bent. Hè? Want ik vind dat problematisch. Dus op het moment dat je een duurzame organisatie wil zijn. En ook naar je omgeving duurzaam wil zijn. Hè? Goed wil omgaan met je milieu en met je omgeving, dan moet je dat ook zeker met je medewerkers doen. Mensen hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid voor. Maar ik ben de fase wel voorbij dat we zeggen van ja, mensen weten niet, die hebben die kennis niet. Die weten niet dat een frikandel ongezond is. Daar ben ik aan voorbij. Dus die fase van we moeten op gaan leiden, we moeten instructies geven, we moeten mensen bewust onbekwaam maken, zeg maar. Hè? Daar ben ik voorbij. Het gaat mij echt om gedrag.
Maar je ziet natuurlijk wel in de praktijk, en ook hier met de leefstijlcoaches en die sessies en alles met iedereen altijd, dat je dan kennis geeft. Wat moet je doen? Ja, wat wel, wat niet. Enzovoort. Er is heel veel nog daarin wat gedrukt. Ja. Maar dat betekent dat jij zegt dan eigenlijk van, oké, dat hoeft niet.
Nou, de kennis is beschikbaar. Hè? Dus met één druk op de knop. Als je een beetje gezond verstand hebt, weet je wel dat een friet met mayo elke dag en een frikandel bij de lunch, ja, dat het niet zo verstandig is. Hè? Dus dat lijkt mij toch een soort van logische aanname. Ja. Dus drie P's, hè, de pizza, patat en wat is dan de andere P? Ik weet het niet eens, maar dat ook niet zo. Dat ook niet uit. Dus ik denk dan van ja, die kennis, is dat nou, moeten we daar nou op gaan zitten? Ik denk dat het omgaan met verleiding, dus wat voedsel is, heel belangrijk is. Dus dat je mensen leert inzicht te geven in hoe dat werkt in hun gedrag. En bedrijven moeten zich realiseren dat als er een verleiding aangeboden wordt in een kantine, dat het heel moeilijk is voor mensen in het algemeen, ook voor mij, hè, ik ben daar niet geen haar beter, ik wil die frikandel ook pakken, hè. Dus kennis helpt mij niet om die frikandel niet te pakken.
Ja, want dan weet je. Ja.
Pure zelfbeheersing. Ja. Helpt mij om die frikandel
te pakken. Het is toch een soort emotie is het dan.
Het is
hè?
Een emotie. Ik heb ook honger. Ja, het is rusttijd.
Maar is het dan honger? Nou, dat je anders omvalt? Of is het gewoon zeg maar, een soort beloningssysteem wat je aanzet waardoor je een lekker gevoel krijgt? En daarom
ja, het is heel korte termijn natuurlijk, beloning. Dus dat weten helpt om het niet te nemen. Dus het weten dat het ongezond is, helpt mij niet om het niet te nemen.
Nee.
Het weten dat als ik hem nu neem en als ik hem gehad heb, dat ik leegte, dat klinkt wel heel zwaar bij een frikandel natuurlijk, maar ik kan daar best overheen stappen hoor. En je moet het ook niet overdrijven natuurlijk, want iedereen, wat anders wordt, als je daarin doorschiet, dan krijg je een andere soort van afhankelijkheid. Hè? Dus dat is ook absoluut niet de oproep die ik doe. Maar het is wel van, als je het aanbiedt, realiseer dat het voor mensen over het algemeen gewoon moeilijk is om daar goed mee om te gaan. Dus bied het dan niet aan. Dat is vrij simpel, denk ik. En als het je wel aangeboden wordt, dan helpt het. En En je hebt de overtuiging van, het zijn niet zo goed voor mij. Hè? En ik heb gisteren ook al patat en frikadellen gehad, dus misschien moet ik dat nu doen, in die fase, als je daarin zit. Dan helpt het wellicht als je van jezelf weet van, oké, hoe werkt dat bij mezelf? Hoe werkt zo'n verleiding dan? Hoe moet ik daar dan mee omgaan als ik die heb? En als er dan een keuze, een broodje naast ligt met tonijnsalade of zo, weet ik veel, dan moet ik die misschien pakken. En als ik die eerst pak, dan heb ik hoef ik die frikadel niet meer. Want dan is mijn eerste honger gestild. Als je dat weet hoe dat werkt, ik denk dat dat al heel erg scheelt.
Dus dat is heel bewust keuzes maken.
Ja, en jezelf kennen als het gaat om gedrag en verleiding eigenlijk. Hoe ga ik om met verleiding? En dat kennen we allemaal. We hebben allemaal verleidingen. En daarmee omgaan. En dan worden we z'n allen, denk ik, wel een stukje gezonder.
En wat zou je dan van tip of advies mee kunnen geven aan luisteraars die een eigen bedrijf hebben, die werknemers hebben? Wat zouden ze dan kunnen doen op HR-niveau?
Ja, het begint natuurlijk altijd bij jezelf. Hè? Dus een eigenaar van een bedrijf, een directeur van een bedrijf, is een voorbeeld.
Je ziet natuurlijk wel heel veel van die mensen die echt zelf veel te zwaar zijn.
Zeker.
Ja, en dan gaat het nooit werken naar die andere mensen toe niet. Want ja, waarom zou je dat doen als hij het ook niet doet?
Nee joh, dat is zo. Dus dan ben je niet, dat is congruentie zoals ze het noemen. Hè? Dus je het is ontzettend moeilijk als je zelf ongezond gedrag laat zien om dan tegen je medewerkers te zeggen of dat bespreekbaar te maken. Je zou dan wel, wat je wel zou kunnen inzetten, is zeggen van joh, ik ga samen met jullie, want ik realiseer mij dat het belangrijk is. Dus ik ga samen een vitaliteitsprogramma opzetten. Ik ga iemand inhuren die ons daar, of een bedrijf inhuren die ons daarin begeleidt in het programma. Ik doe zelf mee daarin. En dat zou dan kunnen. Want het kan juist ook helpen als een eigenaar of een directeur of een manager van een bedrijf, binnen een bedrijf, als die dezelfde uitdagingen heeft als zijn mensen.
Ja.
Maar wel de notie heeft van, hier moet ik wat mee doen. Zo ben ik ook begonnen in 2017. Hè? Ik had wel de notie van, ik moet wat doen. Weet je? Maar ik wist nog niet wat het allemaal betekende. Nou, zo zou je natuurlijk ook als bedrijf gewoon kunnen beginnen. Ja, dus dat heeft net zo te maken met als je goed wil omgaan met het milieu, hè, waar je in verkeert, dan weet je ook nog niet wat je allemaal precies moet doen, maar dan laat je daarin begeleiden, want je hebt ergens een waarde die zegt van ja, ik vind dat wel belangrijk en ik heb de hulp bij nodig, want ik kan dat niet alleen. Dus en daar, dat mijn advies zou zijn, zoek daarin hulp als je dat wil. En als je daar een bijdrage aan wil leveren en je ziet van, dat is goed voor de mensen, voor mezelf en voor mijn bedrijf. Ja.
Heb je een voorbeeld van de beste ervaring die je hebt, zeg maar, bij bedrijven die iets hebben gedaan in hun gebied dan, zeg maar, waar dan opeens allemaal mensen gezonder werden of iets? Is er iets?
Nou, dus wat ik wel een goed voorbeeld vind, maar ik zal geen namen noemen, maar dat is een semi-overheidsbedrijf, groot, 6000 mensen, die heel erg bewust met vitaliteit bezig is, of bezig was, waar ik een tijdje ook als binnen HR werkzaam ben geweest. En die waren die hadden bijvoorbeeld in hun hoofdkantoor, werd de lift heel erg ontmoedigd. En op een hele positieve manier, door pijlen naar de trap te wijzen en op de trap stickers te plakken met je bent goed bezig, weet je wel, en met de calorieën erbij. Dat hele positieve bekrachtiging, zeg maar. En de lift ook niet heel toegankelijk te maken, niet heel aantrekkelijk te maken, zeg maar. Je kon er wel mee, maar je moest hem even zoeken, zeg maar. Hè? Dus de trap had een hele duidelijke positie in het bedrijf. En ook gezonde snacks. Dus dat lag geen ongezonde producten in de, maar wel lekker. Dus dat is ook de kunst, hè? Van gewoon lekkere lunch kon je krijgen, terwijl het hoofdkantoor midden in Utrecht stond. Dus je kon zo naar de snackbar of zo, maar ja, dat was echt goede kwaliteit producten. Ook vitaliteitscoaches gewoon die ook gewoon rondliepen. Dus die je ook gewoon kon benaderen, die zichtbaar waren. Dus als je daarin begeleiding nodig had, dat ook kon, zeg maar. En dat je niet eerst allerlei formulieren moest invullen en naar een ander bedrijf moest bellen om advies te vragen. Maar wel gewoon in huis en bekend. Dus dat vond ik wel echt groot.
Het was heel erg drempelverlagend, want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen wel willen, maar dan niet durven.
Ja. Ja, dus eenvoudige maatregelen. Zo'n trap is natuurlijk vrij eenvoudig. Een sticker erop plakken. En voor mij is zo die producten in de personeelskantine is ook vrij eenvoudig. Maar voor heel veel bedrijven is dat ontzettend moeilijk. Maar ik denk dat het een eenvoudige maatregel is. Maar je moet juist omgaan met weerstand. En we hebben net gezegd dat ook in die HIT-training was weerstand juist heel goed. Want uiteindelijk kom je ergens. Hè? En dat is hier ook zo. Je moet er doorheen. Dan krijg je echt een goede gesprek wellicht. Dus dat vind ik ook eenvoudig. Maar die gedragsverandering en daarin begeleiding krijgen, die moet je laagdrempelig maken. En dat moet je betekent dus dat je de coaching heel dichtbij moet organiseren. Zichtbaar. Dus de personen die moeten op een intranet staan met een telefoonnummer of een e-mailadres. Die kwamen ook gewoon regelmatig zich even melden in werkoverleg. Dus zichtbaarheid is daar heel belangrijk in. En niet betuttelend, maar gewoon, je vindt het belangrijk, weet je, en wij zijn er voor je. En wat ik in heel veel bedrijven zie, dat is dat het één keer in de zoveel tijd moet er een PMO, hè, dat is een PAGO is verplicht, periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek is verplicht. En dat wordt dan vaak
uitgedrukt. Wat is dat precies? Want misschien weet niet iedereen die luistert.
Bedrijven hebben vanuit de Arbo-wetgeving hebben ze de plicht om een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek, we noemen ze ook wel het APK'tje, aan mensen aan te bieden, aan individuele medewerkers. Die krijgen dan een bloeddrukonderzoek. En afhankelijk van hun functie, hè, dus als je veel met trillingen te maken hebt, krijg je een aparte vragenlijst die met trillingen te maken heeft. Als je met gevaarlijke stoffen werkt, dan krijg je een bloedonderzoek, een gehoortest. Hè, dus dat, als je een functie hebt met lawaai of machines, hè, dat is vanuit de Arbo-wetgeving om veiligheid en gezondheid te garanderen eigenlijk van mensen. Dat kan je uitbreiden eigenlijk met een lifestyle check. En dan gaat het over je BMI, je voeding, dat soort dingen wordt dan besproken. Dus je gaat eerst naar de arts en die neemt allerlei onderzoeken af. Je hebt van tevoren vragenlijsten ingevuld. Nou, dat is meer de harde kant wordt dan groot geanalyseerd. Er komen vaak hele goede dingen uit. Hè? Ik heb ook eens meegemaakt dat iemand naar huis werd gestuurd, bloeddruk te hoog. Jij kan beter naar huis, joh, dit komt niet goed. Meld je maar bij de huisarts. Die haal je er dan uit, dus super. Als ik goed moet ook zeker doorgegaan worden. En dan verder zat de vitaliteitscoach, zit dan. En die heeft dan het gesprek over je voeding en hoe je. Maar dat is hartstikke goed, hè? Dus ik zeg niet dat het verkeerd is, maar dat is dan een momentopname. Dus die vitaliteitscoach zegt dan van, nou ja, volgens mij. Dan moet je de schijf van 5 eens wat beter benutten. Hè? Of, misschien
maar
moet
je als je zwaar bent, weet je dat ook wel.
Dan weet je dat.
In principe.
En je hebt geen band met die man of die vrouw. Ja. Hè? Dus die zegt dat dan. En als je al komt, hè? Want het is vrijwillig. Hè? Opkomst is vaak niet zo hoog. Want mensen denken, wat wordt er met die gegevens gedaan en zo. Dus het is een soort van moetje. Maar dat moet je, volgens mij is het geen moetje. Dus je kan het heel goed benutten. Maar geef dan ook vervolg door middel van workshops, door middel van een vitaliteitscoach die je regelmatig langs laat komen. Dus en richt je niet op de groep die veel te dik is of al heel erg goed met zijn gewicht en met gezondheid bezig is. Want die ene groep bereik je niet meer. Hè? Die zijn te ver heen, zeg maar. Hè? Of dan moet je te veel energie in steken om ergens te komen. En de andere groep, die heeft het niet nodig. Dan richt je dus op die middengroep.
Ja.
Die op kantelpunt staan, of ze komen in die groep van cynisch geworden over hun eigen gezondheid, of lekker bezig met hun eigen gezondheid. Dus daar is veel winst te behalen. Die groep moet je hebben. En dan heb je een aantal koplopers in nodig die ook in de teams mooie positieve verhalen vertellen over de programma's die ze aan het doen zijn. Ik heb organisaties gewerkt waar ze die stappen challenges deden, weet je wel. Zoveel stappen, wie de meeste stappen zette. Ik heb ook van, maar daar heb ik niet gewerkt hoor, maar een organisatie gehoord die de kilo's die ze afgevallen waren in frituurvet opstapelden in de ruimte. Zodat het zichtbaar werd van, zo zijn we bezig. Dus collectief maken van de uitdaging. Hè, zodat je gebruik maakt van het sociale aspect, hè, dat mensen met elkaar gaan praten over gezondheid. Dat zijn allemaal instrumenten die je tot je beschikking hebt. Ja. Maar je moet het zelf willen en je moet het ook in geloven als eigenaar van het bedrijf. Dat dit goed is.
Ja, dat denk ik ook wel. Je moet niet doen omdat het van je verwacht wordt dat je het doet. Want dan komt het misschien niet echt vanuit jezelf, waardoor het vaak gedoemd is om te mislukken, denk ik.
Nee, en je moet ook niet een of andere marathonloper die directeur is. Nee. Dat wordt ook niet meer dat gelooft ook niemand. Ik van ja, hij heeft makkelijk praten, weet je wel. Hij loopt marathons, dan moeten wij dat dan ook doen. En dat heb ik zelf. Kijk, als jij komt, Marco, ja, dan denken mensen ook van ja, weet je, die haak helaas, zo word ik niet.
Nee,
ja. Dus dat is het nadeel, zeg maar, van de sector waar we in zitten. Ja, waar je in zit.
Ja, ja, ja.
Dus het is een soort van, ja, de sportschool is voor heel veel mensen een enorme drempel. En ze hoeven die drempel helemaal niet over om het gezond gedrag te laten zien. Maar doordat je geassocieerd wordt met die sportschool, ja, werkt het al wat minder goed. Dus dat werkt. Dat werkt weer wat minder.
Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat een van de grootste uitdagingen van de wereld ligt bij jou, Rick.
Nou.
Ja, want sportschool heeft nog niet minder zin. Maar als je kijkt, als iemand de meeste tijd van je leven, de meeste mensen brengen dat door op het werk.
Ja.
En dan misschien thuis, op deze omgeving. Dus de meeste invloed heb je dan misschien op het werk en niet op sportschool. Want daar zijn ze misschien 1 keer per week of 0 keer in de week.
Nou ja, ik heb ook bij een organisatie gewerkt waar de sportschool, zeg maar, onderdeel was van het bedrijf. Hè? Dus het was aan de overkant of was in de kantoorruimte zelf. En dan zag je echt de mensen die zagen er ook echt goed uit. Hè? Maar die kwamen daar gewoon dagelijks. Maar die hadden het net weer niet nodig. Ik vind dat is wel ingewikkeld, hoor. En mensen die het wel nodig hebben, die zitten heel, heel vaak in de ontkenning. Of die legitimeren hun gedrag. Omdat ze het aangaan van het probleem als een te grote uitdaging zien. En dat snap ik ook heel goed. Want ik leef mee, zeg maar. Maar ja, er is geen alternatief, weet je wel. Want anders, ja, hart- en vaatziektes liggen op de loer. Hernia ligt op de loer, zoals ik had. Je hebt grotere kansen tot ernstige vormen van kanker. Ik bedoel, het alternatief is er niet. Dus je moet wel, alleen ja.
Ja, pas als het te laat is, hè?
Pas als het te laat is, dat vaak, is er vaak. Dus je moet, ja, dus preventief. En ik vind dat het de verantwoordelijkheid daar echt bij het individu ligt. Dus ja. We kunnen niet zeggen van dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. Want we zijn geen slachtoffers. Hè? We zijn ook geen slachtoffers van onszelf. We moeten daar zelf dus wat aan doen.
Ja, je bepaalt dus zelf je eigen lot.
Je bepaalt je eigen lot en... Ik vind wel, toen je in de jaren 70 leefde en je liep in een supermarkt, had je gewoon minder keus.
Ja, je hebt nu
was het veel makkelijker.
Ja, ja.
Ik loop nu in een supermarkt en dat heb jij mij ook wel eens uitgelegd. Heb ik wel, om eens op een etiket te kijken. Wat zit er nou echt in? Weet je wel, wat zit nou echt in zo'n eiwitproduct? Je hebt net ook een, zo'n kwarkje op. En dan, dat vind ik even makkelijk. Maar ik realiseer me wel van, hey, het is een product wel met suiker, met relatief veel suiker. Dat is ook wel een bewustzijn wat ik heb gekregen. Ja.
Ja. Hey, we gaan een eind aanbreiden, Rick, want jij moet weer aan de slag. Een soort van, ik ook. En wil je nog een beetje terugkomen, Rick? Waarbij je denkt van, hey, daar wil ik nog heel kort op terugkomen, dat wil ik nog aanvullen? Of iets?
Nee, wat ik wel hoop is, ik heb wel zeker een mildheid naar mensen want ik heb dat zelf ook, je moet een keer beginnen. Dat is de oproep van, weet je. En dan maakt het niet eens zoveel uit wat je motief is, maar begin gewoon maar, weet je wel. Dat motief moeten we niet de discussie stellen. Als je er goed uit wil komen te zien, dan is dat helemaal prima. Ik weet nu dat jaren kost. Maar als jij denkt van, hé, dat is wel gewoon, ik wil dat, dan moet je gewoon beginnen.
Ja, ja, ja.
Gewoon
ja,
begin.
Ja, en het is een proces waar je in gaat. Hè? Ja. Je moet niet direct naar het eindpunt gaan, maar je gaat ergens in een proces. En dat, bij een goede begeleiding komt het er goed. Als je maar begint dus bij jezelf, en dat je gewoon maar start, en dan maakt het niet uit wat.
Nee, precies, begin maar gewoon. En maakt ook niet zo, het hoeft geen, niet per se krachtsport te zijn.
Nee, maakt het niet uit.
En ook aan yoga beginnen of iets dergelijks. Ga wat doen, zeg maar. Hè?
Ja.
Dat wil ik dan wel graag aanvullen. Ja.
Goed. Dankjewel, Rick.
Ja,
goed voor je tijd. En we zien elkaar volgende week, denk ik weer.
Hey, Marco, hey.